In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen uit de 35e psalm en daarvan de versen 1 en 2. Twist met mijn twist des hemel, Heer, ga mijn bestrijderen toch tekeer. En vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil. Alleen het eerste en het tweede vers van de 35e psalm. willen het woord van de Heer openen in het Oude Testament, opnieuw het boek Genesis, het derde hoofdstuk. We lezen vanaf het zevende tot en met het 24e vers, de schriftlezing Genesis 3, vers 7 tot en met vers 24. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 39e psalm, het 5e vers. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Vers 5 van 39.
Toen werden hun beide ogen geopend en zij werden gewaar dat zij naakt waren. En zij hechten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God, wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten van welke ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zou? Toen zeide Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang, dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzenen vermorzelen. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw gedracht. Met smart zult gij kinderen baren, en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij, dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw, en van die boom gegeten, waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. Met smart zult gij daarvan eten, al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam zijner vrouw Eva, omdat zij een moeder aller levende is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Toen zeide de Heere God, zie, de mens is geworden als onze een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eet en leeft in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde gerubs tegen het oosten van de hof van Eden met een vlammig lemmert eens zwaards, dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. Doen wij nu belijdenis van het geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 3, en wel het 20ste vers, vers 20. Voorts noemde Adam de naam zijner vrouw Heva, omdat zij een moeder aller levenden is. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 30ste psalm, het eerste, het tweede en het derde vers. 1, 2 en 3 van de 30ste psalm en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 71ste psalm, het 15e vers. Gij zult mij weder levend maken, mij uit de afgrond trekken en met uw vleugelen dekken. Het 15e vers van de 71ste psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, Advent is een tijd van verwachting. Advent vraagt ook de aandacht voor de komende Christus. Advent wil altijd weer het vizier richten op de Heere Jezus Christus. Advent roept om zijn komst, om zijn wederkomst. Dat is dan ook typerend voor het adventsleven. Het uitzien naar de Heere Jezus. Het verwachten van de Heere Jezus. Het gericht zijn op de Heere Jezus. Het verlangen naar de Heere Jezus. Ja, rond Advent draait alles om de Heere Jezus Christus en zijn komst. En dat adventsleven dient nou ook de vrucht te zijn van de gang naar het avondmaal. Ja, die adventsverwachting is dan ook een toetssteen in een dienst van nabetrachting. En al in de Hof van Eden zien we bij Adam iets van die adventshoop. En we lezen dat in onze tekst. En we willen ernaar gaan luisteren onder het thema Adventsleven in Eden. Twee gedachten. Allereerst een geladen stilte in adventstijd. En in de tweede plaats een geloofsjubel vol adventsverwachting. Adventsleven in Eden. Een geladen stilte in adventstijd. En in de tweede plaats een geloofsjubel vol adventsverwachting. Het is stil geworden in Eden. De vogels zingen niet meer hun lied tot eer van hun schepper. En de dieren op het veld, ze laten ook geen tevreden geluid meer horen. De aarde, haar Adama, getuigt niet meer van Gods eer. En ook de mens, haar Adam, die zwijgt. Oh ja, die mens die had wel gesproken. Verwonderd, verheugd en dankbaar over dat wat God hem had gegeven. Zo had hij, en we lezen dat in hoofdstuk 2 vers 20, zo had die mens, haar Adam, die had alle dieren een naam gegeven. Maar zijn grootste vreugde lag toch wel in de gave van de Heere van een vrouw. En hij had het ook beleden in vers 23 van hoofdstuk 2. Deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. En zo lezen we dan in Genesis 2 tot twee keer toe, meer niet, maar tot twee keer toe over het spreken van de mens. Zijn lofzang klonk dus wel, maar is nu verstomd. En het is daarom stil. Ja, de stilte van de nacht. Een stille nacht, midden in de adventstijd. Ja, zulke stiltes die kunnen pijnlijk zijn. Stiltes omdat die twee elkaar niets meer te zeggen hebben. Alles is al gezegd. En zo lijkt het hier toch ook te zijn. Tussen God en de mens. Er was namelijk al veel besproken. en veel gesproken. Vooral door de Heere God. Hij had gesproken zoals hij altijd spreekt, met twee woorden. Vrijspraak en oordeel. Genade en straf. Maar de klanken van die adventsbelofte waar we vanochtend naar hebben geluisterd, ik zal vijandschap zetten, die doven echter uit bij de donderslagen van Gods oordeel. En de liefelijke tonen van het adventsevangelie lijken ondergesneeuwd te raken bij de harde bastonen van het vonnis dat God uitspreekt. Tot drie keer toe heeft God de rechter immers het vonnis geveld. Eerst en het scherpst over de duivel die listig gebruik had gemaakt van de slang. Vers 14. Terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. Een vonnis tot de slang, maar daarachter staat de Satan. En met deze woorden verklaart God de oorlog aan de Satan. Hij zal vijandschap ontketenen tegen de Satan. Dat eerste vonnis tot de slang, tot de Satan. Dan de tweede vonnis tot de vrouw. Weliswaar voor haar geen vervloeking, zoals bij die slang, maar wel een veroordeling. Ik zal zeer vermenigvuldigen, vers 16, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren en tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Het laat zien dat het huwelijk nooit meer zal worden als voorheen. Dan zien we ook dat uiteindelijk de oorzaak van elke huwelijkscrisis ligt in het paradijs. In dat gebeuren in de Hof van Eden. Doordat de vrouw haar man heeft verleid tot het eten van die verboden vruchten, zal ze moeite ervaren in haar verhouding tot haar man. Moeite met het krijgen van kinderen. Met smart zult gij kinderen baren. Moeite rondom de plaats die zij inneemt tegenover haar man. Als daar staat, en hij zal over u heerschappij hebben. Dus een van de tragische gevolgen van Adams opstand en Eva's opstand is dus ook het voortgaande en het beschadigende conflict tussen man en vrouw in het huwelijk. En in dat huwelijk zal voortdurend strijd zijn om het leiderschap. Wie heeft het voor het zeggen, de man of de vrouw? Wie luistert naar wie? Hoe ga je met elkaar om? En na de zondeval gaat hier ook veel mis. Ja, ook die huwelijksverhoudingen die kunnen ten diepste alleen hersteld worden vanuit Christus. En Paulus die wijst er daarom ook op in Efeze 5, hoe juist die geloofsband aan de Heere Jezus Christus, ook de huwelijksband en de onderlinge verhoudingen binnen het huwelijk weer in het juiste perspectief plaatst. En dat is het ideaal, Efeze 5. De man die zijn vrouw lief heeft in zelfopofferende liefde, zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. En de vrouw die liefdevol het leiderschap van de man erkent. De zonde bewerkte dus het huwelijksconflict, maar Christus is dat die dat herstelt. En daarom, jongelui, is het ook zo belangrijk dat je iemand vindt die eerst van Christus is gevonden. Want vaak wordt er naar gekeken, is hij knap, is hij leuk, ziet hij er mooi uit, is hij aardig. Allemaal dingen die op zich best mogen meewegen. Maar de kernvraag is toch wel, kent die ander nou iets van die liefde van de Heere Jezus Christus? Want dat alleen zet de verhoudingen in een relatie ook in Bijbels opzicht recht. De straf die de vrouw dus te horen krijgt, die vindt dus plaats binnen de band van het huwelijk. En dan komt dat derde vonnis. Dat vonnis over de man. Over Adam, over Adam. Want God richt zich dan tot Adam. En dat vonnis over Adam is wel het langste en het uitvoerigste van die drie oordelen. We vinden dat in de versen 17 tot en met 19. En in het Hebreeuws klinkt dat vonnis eigenlijk nog veel krachtiger en veel duidelijker. Want in de grondtekst komen die woorden die hier staan heel dicht bij elkaar. Adam betekent aarde. En Ha-Adam, de mens Adam, die is uit Ha-Adama, de aarde, gemaakt. En door de zonde van Ha-Adam, Adam, is Ha-Adama het aardrijk, de aardbodem, zo lezen we in vers 17, vervloekt. Zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. De mens wordt dus niet zelf vervloekt, maar de aardbodem, het aardrijk. Maar de straf zal de mens ook zelf niet ontgaan. Want Ha-Adam, Adam, zal terugkeren tot Ha-Adama, tot de aarde. Vers 19. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. Aangrijpend en indringend is dit vonnis. God laat niet met zich spotten. God laat de zonde niet ongestraft. Hij is immers een rechtvaardig God. Een God van recht. En daarom moest hij wel spreken. Hij kon de zonde niet ongestraft laten. En dat is hij verplicht aan zijn eigen woord. Want hij had het gezegd, hoofdstuk 2, vers 17. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. God spreekt hier dus wel van oordeel en van gericht. De mens daarentegen lijkt er echter het zwijgen toe te doen. De mens heeft trouwens sowieso al niet zoveel gezegd. En al zeker niet rondom die zondeval. Naar zijn vrouw toe heeft Adam gezwegen. Geen woord van vermaning. Geen woord van waarschuwing. Zonder iets te zeggen was hij akkoord gegaan met het voorstel van zijn vrouw. En pas als God Adam tot verantwoording roept, gaat Adam wat zeggen. Dat is dan voor de eerste keer in Genesis 3. Maar wat Adam zegt, is dan alles behalve verheffend. Ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En als God hem dan vraagt naar de zonde, dan wijst Adam van zichzelf af. En zegt hij, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. Adam wil niet weten van schuld. Adam neemt geen verantwoordelijkheid op zich. Adam schuift alles van zich af. Adam zoekt de schuld te ontlopen. Hij stribbelt wat tegen. Ja, zo is een mens. We willen er niet aan dat we zondig zijn. En we willen het niet erkennen dat we schuld hebben. We leven er het liefst overheen En we schuiven dat het liefst af op een ander. En zelfs als God ons in zijn spreken schuldig stelt, duiken we ervoor weg. Een mens wil er zomaar niet aan dat hij bij God in de schuld staat. En een mens wil het niet weten dat hij door zijn zonde alle rechten heeft verspeeld. Zo ligt het toch in het hart van een mens? Of kent u uw eigen hart nog niet? Mis je bij jezelf nog die zelfkennis? Bij Adam ligt het in elk geval wel zo. Maar nu heeft God opnieuw tot hem gesproken. Na die eerste keer ging die eerst tot de Satan en vervolgens tot de vrouw, maar dan in die versen 17 en 19 nog een keer tot Adam. Nee, en nu niet meer in een verhoor, want de vragen die zijn gesteld. De uitspraak is opgemaakt, het vonnis is geveld. De rechter heeft nu gesproken. En die laatste woorden die galmen nog na in de Hof van Eden. Totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. En daarin klinkt het doodsvonnis. Het doodsvonnis uitgesproken over de mens. De mens is immers zondaar geworden en daarom is hij onderworpen aan de dood. De drievoudige dood. Die geestelijke dood, dat eerste waardoor de mens gescheiden is van God. De lichamelijke dood, het tweede, als het lichaam sterven gaat. En de eeuwige dood, de derde die een onbekeerd mens wacht, als die gestorven is. Ja, de dood als de bezoldiging, als het loon op de zonde. De dood als de koning der verschrikking. Aangrijpend. Als de dood de vensters van een woning binnenklimt. Liefdesbanden die worden doorgesneden. Het verdriet dat dit geeft. En daarachter de eeuwigheid. Want sterven is God ontmoeten. Voelt u? Als God zijn vonnis uitspreekt over een mensenleven, zegt hij zo'n mens de dood aan. Voelt u het aan? God die komt met zijn doodsvonnis. Ook tot u, tot jou. U bent een des doods schuldig. Wat u schuldig staat. De val in Adam. En omdat je zonden hebt voor een heilig en een rechtvaardig God. En dat is nou wat God hier de mens aanzegt. Tot stof zult gij wederkeren. Tot stof. En daarop volgt een stilte. Een geladen stilte. Want wat kan een mens daartegen inbrengen? Wat heeft een mens daarop te antwoorden? Wat kan een mens dan nog zeggen? Adam begrijpt het wel. Afschuiven heeft nu geen enkele nut meer. Hij is immers schuldig. De bewijslast ligt er. Het oordeel is naar recht. En daar valt niets op af te dingen. Adam staat hier machteloos. Hij kan er niets tegen inbrengen. Hij kan er niets tegenover stellen. Hij kan dat vonnis slechts aanvaarden. Hier staat hij, Adam, de mens. Bij het doodsvonnis, bij het oordeel van de dood. Tot stof zal hij wederkeren, geformeerd uit de aarde om terug te keren tot de aarde. Bestemd voor de aarde, uit de aarde aards. Misschien hebt u dat wel zo gevoeld in de achterliggende week. Hoe dat spreken van God u veroordeelde. En hoe het al je zonde ook aan het licht bracht. En dat er nou uw gevoel een beerput van ongerechtigheden voor u openging. Dat u de macht van de dood hebt ervaren in uw leven. Maar tegelijkertijd ook uw onmacht om ook maar iets daarvan te veranderen en te verbreken. En dat het je met geen mogelijkheid lukte om ook maar één zonde uit je leven weg te doen. Was dat misschien de reden dat u vanmorgen niet bent aangegaan? Want in zo'n voorbereidingsweek kan het wel eens lijken alsof dan ineens alle zonden bij elkaar komen. Dat ineens alles wat je hebt misdreven, dat het je voor de voeten wordt geworpen. Dat het je aanstaart en aanklaagt als een hoge berg waar je maar niet overheen kan zien. Dat je het voelde dat het je zonden waren die scheiding maakten tussen jou en tussen God. Het deed u bukken voor God. Het deed je buigen voor de Here. Je moest erkennen, God staat in zijn recht als hij zijn doodsvonnis over je leven zou vellen. Je hebt dan niet zoveel meer in te brengen. Maar een mens gaat dan zwijgen. Een mens wordt stil. Stil voor God. Stil voor zijn naaste. Ja, als God een mens bepaalt bij het rechtvaardig oordeel, dan moet een mens stil worden. En hij trekt zich terug. En hij kan en wil aan zoveel dingen ook niet meer meedoen. De leegheid van veel gesprekken bent u gaan inzien. Het holle vermaak van de dingen van de wereld zoekt u niet meer. En je kan niet meer meepraten over van alles waar de wereld ook zo vol van is. En bovendien, en dat toch wel vooral, het lukt je niet meer om de schuld van u af te schuiven. En om de schuld te schuiven op een ander. Ja, vroeger wist u het precies voor een ander. En wees je op de fouten en op de tekorten van de ander. En zeker ook rondom het avondmaal wist u precies te vertellen waarom een ander dat volgens u niet hoorde. Maar als God u bepaalt bij uw zonde, kunt u dat niet meer. En valt er ook niets meer te zeggen. En heb je aan jezelf genoeg. Want ga je de schuld zien in je eigen leven. En beseft u dat Gods oordeel een rechtvaardig oordeel is. En zo hangt daar die geladen stilte in de Hof van Eden. God die zwijgt na het aanzeggen van het doodsvonnis. De mens die zwijgt na het aanhoren van het doodsvonnis. Een zwijgen waaruit instemming blijkt met het oordeel. En dat brengt dan ook bij onze tweede gedachte. Een geloofsjubel vol adventsverwachting. Want er hangt een geladen stilte in de Hof van Eden. Maar het is geen gelaten stilte. Want die stille nacht die wordt namelijk verbroken. Adam reageert. Nu wel. Eindelijk dan toch. Voorts noemde Adam de naam zijner vrouw Heva. Omdat zij een moeder aller levende is. Nu God na dat derde vonnis het zwijgen ertoe doet, gaat Adam wel spreken. Veel zegt hij eigenlijk niet. Het is maar één woord wat hij spreekt. Eva, Heva, Gawa. Tegenover het stof van het vonnis, tegenover de aarde in het oordeel, tegenover de dood in de rechtspraak, daartegenover plaatst Adam het leven. Want Eva betekent leven. Ook wel gever van het leven. Of zoals we dat lezen in het vervolg, omdat zij een moeder aller levenden is. Eerst had hij haar maninne genoemd, oftewel Isha, dat wil zeggen vrouw. Nu noemt hij haar Heva, dat wil zeggen moeder. Als een moeder. Eva zal de moeder worden van al het leven dat komen zal. Ze zal de moeder zijn van het hele menselijk geslacht. En uit haar komen alle kinderen voort. Adam die heeft dus in het oordeel over de zwangerschap en de geboorte de belofte van het moederschap gehoord. En daarom geeft hij zijn naam, daarom geeft hij zijn vrouw ook die naam, Eva, moeder aller levenden. En zeker daarin klinkt ook verwondering door als het gaat over het moederschap. Maar uiteindelijk ligt er toch veel meer in. De dood was immers aangekondigd, tot stof zult gij wederkeren. En toch gelooft Adam dat er een nieuw leven geboren zal worden. Ja, nog sterker, het echte leven. Waar baseert hij dat op? Wat is de grond die Adam hiervoor heeft? Adam valt hier terug op het woord van God. Want in het oordeel klonk al de verlossing door. In die moederbelofte, vers 15, werd immers gesproken over het beloofde zaad der vrouw. En hoe hij zal geboren worden uit een vrouw en hoe in hem alle geslachten van het aardrijk gezegend zullen worden. In die donkere nacht in Eden sprak alles van de dood. Maar de Heere die sprak in die belofte van hem die komen zou om de kop van de Satan te vermorsen. En hij doet het leven geboren worden midden in de dood. En zo werkt God dat uitzicht op dat zaad van die vrouw. Eva zal leven uit haar voortbrengen. Ja, een hele reeks van moeders van Christus vinden we terug in het Oude Testament. Maar Eva is daarvan de eerste. Uit haar zal hij voortkomen, het zaad, die van zichzelf heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Adam mag er zicht op krijgen dat uit Eva de Christus zal voortkomen. En zo wordt het advent in Adams hart. Hij mag van verre, net als de andere gelovigen in het Oude Testament, hij mag van verre de Christus zien. Adventsuitzicht wordt hier geopend. En adventsverwachting wordt hier levend. Hij komt immers, die als het zaad de kop van de slang zal vermorselen. Hij komt, die dwars door de dood heen het leven zal verwerven. En hij komt, die de weg tot het eeuwige leven zal banen voor in zichzelf doodschuldige zondaren. En hij komt, in wie en door wie de Heere voor rechtelozen en voor machtelozen tot een redder zal zijn. En hij komt om een volkomen verlossing te verwerven en aan het recht van God te voldoen. En Adam mag het zien dat hij komt om te zoeken en zalig te maken wat verloren ligt. Dat het zaad der vrouw komt om aan des doodschuldige zondaren voor hen het leven te verwerven. Dat hij komt om de strijd aan te gaan tegen de dood. En tegen de machten van de dood. En de overwinning te behalen over die machten van de dood. En dat hij komt om in een weg van lijden en van sterven een volkomen verzoening te verwerven. En dat hij komt om in die zware strijd, ja dat dan wel, maar om in die zware strijd de Satan te verslaan en die volkomen gerechtigheid aan het licht te brengen en de macht van de Satan ook voorgoed te verbreken. En daar krijgt Adam iets van te zien. En daarom klinkt die naam door die stilte van de nacht in die hof van Eden. Eva. Eva. Voor het eerst in de geschiedenis der mensheid klinkt hier een geloofsbelijdenis. Dit is de allereerste geloofsdaad ooit. Dit is het allereerste geloofsantwoord op het belovend spreken van God. Want hier vinden we een ziel die zich werpt op Gods beloftewoord. Want het levende geloof, dat slaat geen slag in het luchtledige. Het geloof richt zich op datgene wat de Heere zelf heeft gezegd. En te midden van de strijd en te midden van het aangezegde oordeel klemt het geloof zich vast aan de belovende God en aan de beloften van God. En dat biedt ook het vaste grond, het graniet van Gods belofte. Onwankelbaar, vast en onverbroken. Beloften die zijn vastheid vinden in het vrouwenzaad, in hem die komt, de Heere Jezus Christus. En de Heere die zelf instaat voor de vervulling van zijn belofte. Maar avondmaalganger, was dat het nou ook niet wat vanmorgen de doorslag gaf? Nee, niet iets van uzelf. Niet iets in uzelf. Dat getuigde alleen maar tegen u. Wat was en wat is er ook niet veel op u aan te merken. Maar u kwam daar ook niet, toch, met een belijdenis van goed gedrag. Of met een certificaat van eigen werken. In uw gang sprak u daarmee toch uit dat u zelf lag en ligt midden in de dood. Maar juist die tekenen van Gods liefde en trouw, die tekenen waren het die spraken. En juist die blijken van Gods barmhartigheid, die gaven u moed. Juist die belofte Gods die in Jezus Christus vast en zeker zijn. Al was er in die achterliggende week ook uw eigen machteloosheid om ook maar één zonde weg te werken. En dan kwam je er weer achter de ontoereikendheid van je eigen werken. En al was er de onmacht om te leven naar al Gods geboden. Maar je ging het weer verstaan dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden. En je ondervond het weer dat je zelf helemaal niets kan bijdragen aan de zaligheid. Maar in die nood mocht de adventsbelofte toch weer des te sterker klinken. En de Heere die sprak, ik zal vijandschap zetten. En daar klemde uw ziel zich aan vast. En daar hoopte uw hart op die belofte van God die in Jezus Christus vast en zeker zijn. Ja, u mocht zien dat het vrouwenzaad is gekomen en dat het vrouwenzaad de kop van de Satan heeft vermorseld. Oh, wat een vreugde en wat een vrede geeft dat. Als de Heere laat zien wat er ligt in de Heere Jezus Christus. En als de ogen van de ziel mochten rusten op de gerechtigheid die er ligt in hem. Als de Heilige Geest je daar liet zien alles wat de Heere Jezus heeft gedaan om zondaren zalig te maken. Wat lag er dan een vrede in het hart als de Heere je zo dat liet zien aan de tafel. Dat je achter die tekenen van brood en wijn mocht zien hoe Christus Jezus heeft geworsteld in die hof van Gethsemane. Hoe hij daar kroop als een worm en als geen man. Hoe hij daar kroop, ja, over die aarde. Door het stof is gegaan. Juist omdat hij wist dat hij die weg moest gaan. En daarachter Gabbata, hoe hij daar stond voor die rechter in het rechthuis. En uiteindelijk in alle eenzaamheid stierf van dat vervloekte kruishout. Maar zo, die beloften Gods vast en zeker heeft gemaakt. En zo mocht u uzelf vanmorgen werpen op die belofte van God. Die beloften die ervan spreken dat in Christus Jezus nou alles te vinden is wat uw ziel nodig heeft. En die beloften die ervan getuigen dat hij in de plaats van arme zondaren is gegaan en heeft gestaan. Want zo is toch telkens weer die gang van een ziel die soms zo aangevochten en bestreden kan worden. Bij wie het niet elke dag gelijk ligt in het hart. Maar dan toch, die zijn hoop en verwachting mag stellen op datgene wat God in zijn woord heeft beloofd. En zo kwam u. Nogmaals, niet met iets van uzelf, maar leunend en steunend op het belovend spreken Gods in Christus Jezus. Want dat alleen gaf u ruimte om die dood des Heren te mogen verkondigen. En u die vanmorgen nou niet bent aangegaan, die misschien niet aan kon gaan, of misschien ook wel, als u heel eerlijk bent, niet aan wilde gaan, misschien zelfs wel helemaal niet naar de kerk gegaan om het avondmaal maar te ontlopen. Dan zult u het altijd voor uzelf blijven ontkennen dat dat zo was. Maar toch, wat heeft u nou tegengehouden? Wat was nou de reden dat u vanmorgen die nodiging van de Heere hebt afgeslagen? Jazeker, het gaat zomaar niet, u hebt gelijk. Jazeker, van uzelf kon het ook niet. U hebt gelijk. Jazeker, in uzelf ligt er nog zoveel zonde en liggen er nog zoveel ongerechtigheden en is er nog zoveel dat in strijd is met Gods woord. Daarin hebt u ook helemaal gelijk. Maar ligt er dan geen ruimte in de Heere Jezus Christus? Is zijn bloed dan niet toereikend om al je zonden weg te nemen? Is zijn offer dan niet van voldoende waarde om al uw ongerechtigheden weg te nemen? Is zijn kruisdood dan niet genoegzaam om uw schuld te betalen? Is er dan iets in de Heere Jezus Christus? Nou, zeg het nou eens dan. Is er nou iets in de Heere Jezus Christus dat tekort zou schieten om die berg van uw zonden en ongerechtigheden te slechten? Is dat werk van de Heere Jezus Christus dan niet volkomen geweest? Want daar moet het toch heen. Met alles wat tegen u getuigt. En alles in u wat tegen u spreekt. Maar daar moet het toch heen. Naar de Heere Jezus Christus. En dat is nou ook ten diepste het leven van Advent. Dat zelfs als er tijden kunnen zijn dat alles ermee strijdt. En dat je vreest dat je er buiten staat. Dat er toch die stille hoop mag zijn. In die levende verwachting. En de ziel die zich mag vastklemmen aan Gods woord. En dat je daar alleen van kan verwachten. Omdat die beloften spreken van Christus. Die de werken van de Satan heeft verbroken. En dat geeft ook adventsuitzicht. Gegrond op de adventsbelofte. Gelovend dat de Heere nooit van zijn eigen woord af kan. En dat zijn woord vast en zeker is. In hem het vrouwenzaad. Jezus Christus. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, al was het de eerste keer. En al was het nog zo diep weg in de geschiedenis van de mensheid. En zo kort na dat duistere gebeuren. Hoe zuiver klonk die geloofsbelijdenis. Niet uit de mond van Adam, Eva. Zich beroepend en beroemend op uw eigen spreken, dat gij had gezegd, ik zal vijandschap zetten. En dat zelf, dat zaad der vrouw, zal de kop van de Satan vermorselen. O Heere, wij danken voor dat licht vanuit de Hof van Eden, voor dat geloofswoord van die eerste mens. Jij die door eigen schuld tot de aarde moest terugkeren. Maar dat gij daarmee hoop gaf voor het leven buiten Eden. Zoals we daar allen in verkeren, buiten het paradijs. Maar wel met uw woord, uw belofte woord. O Heere, geef toch dat het dat mag zijn. waar we op terugvallen in de nood van ons leven, met de zonde van ons bestaan, bij alle dingen die er om ons heen en in ons geschieden. Telkens dat de ziel weer mag haken aan dat woord van u, waarin gij spreekt van het heil dat er ligt in Christus. En wilt u zo met een ieder van ons gaan. Hoe we de dag ook zijn doorgekomen, wilt u geven dat het uw belofte woord is, waar we troost in mogen vinden. Terwijl alles ons aanklaagt en veroordeelt als mens, die onszelf voor u niet kunnen bestaan, maar dat het woord ons hoop en onze verwachting mag zijn, omdat het woord spreekt van hem het vlees geworden woord, de Heere Jezus Christus. Heere, wilt u zo met ons gaan, ook als we van hier gaan. Gedenk ons zo. Ook als het betekent dat in deze week de kansel waar zoveel jaren lang uw dienstknechten op zijn geklommen, om het woord ook te verkondigen en het woord ook te bedienen in het midden van de gemeente, als die kansel wordt afgebroken, om er een andere kansel voor in de plaats te stellen. Heere, uw woord blijft. En dat is een wonder, dat we niet kunnen bevatten, dat uw woord blijft. Ook nog in het midden van onze gemeente. Uw woord, Heere, en dat alleen kan ons toch levend maken. En doe ons daarop zien en daaruit leven, opdat zo heel ons leven mag strekken tot de eer van u, de drie enige God. We vragen het u in de naam van de koning van de kerk, de Heere Jezus Christus. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 111e psalm en daarvan het tweede vers. Des Heeren werken zijn zeer groot, wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Wat er verder volgt in het tweede vers van de 111e psalm. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.